Welkom bij de zesde aflevering van het tweede seizoen van Beurstalk, de podcast over beleggen. Een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door een nieuwe partner van Egg ETF's. Eens in de twee weken bespreek ik met Martijn Rozemuller, CEO van Egg Europe, kort een actueel beleggingsthema. Dat is te horen aan het eind van deze aflevering en deze week ga ik met Martijn in gesprek over duurzaam beleggen. Blijf luisteren dus. In Beurstalk bespreek ik, Rob Jansen, met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. We houden daarbij onze blik op de toekomst gericht. En aan het eind krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. En vooraf even een oproep aan jullie luisteraars. Je kunt je favoriete podcast, en dat is natuurlijk Beurstalk, nomineren voor de beste podcast van Nederland. Ga daarvoor naar podcastawards.nl en nomineer Beurstalk. Kan tot aanstaande woensdag 15 september, moet je echt even doen. Mijn gasten in deze zesde aflevering van seizoen 2 zijn Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund en Najib Nakat van Landschot Kempen. Welkom. Als altijd trappen we even af met het sentiment op het Damrak. Vorige week ging ik er nog vanuit dat de AEX afgelopen week boven de 800 punten zou sluiten. Dat is niet gebeurd, maar vergeleken met vorige week staat hij nog wel nipt hoger. Etienne, de AEX door die 800 punten grens, gaan we dat toch wel snel doorbreken, denk je?
Ja, nee, als je ziet naar het sentiment in de semis, hè, want de hele AEX die wordt nu vooral gedragen door de semis, hè, de ASML'en, de ASMI's. Denk ik dat die 800 wel geslecht gaat worden. En volgens mij waren we de afgelopen week al bijna, wat was het, 799.
Ja, dat scheelde heel weinig inderdaad.
Nee, ik acht het zeer groot dat de komende weken gaat gebeuren.
Ja, jij ook optimistisch erover, Najib?
Nou, ja, niet per se AX en 800, maar in het algemeen kun je wel stellen dat de beurzen de rest van het jaar op zich wel gewoon rustig door kunnen stijgen, ja. Naar alle waarschijnlijkheid. Delta variant is natuurlijk wel lastig, maar je ziet dat er toch een ontkoppeling is tussen besmettingen en opnames in ziekenhuizen. De Europese groei was het tweede kwartaal, was echt wel sterk. Verwachting voor het derde kwartaal is ook sterk. Dus je kan daar ook wel wat verhogingen van winstverwachtingen in Europa tegemoet zien. En dat zou wel moeten helpen. En overigens, als je in het verleden kijkt naar hele goede beursjaren, en dat is 2021 is een heel goed beursjaar, zie je dat de tweede helft over het algemeen de eerste helft gewoon doortrekt.
Dus. Je ziet ook aantal waarderingen die nog helemaal niet zo hoog zijn. Hè? Dus het lijkt allemaal heel duur en heel exclusief. Maar er zijn nog best wel aandelen die qua waardering best nog wel te doen zijn.
Ja, dat is een goed punt. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar zo'n zeg maar een mandje, bijvoorbeeld hoogdividend aandelen. Ja, daar zitten natuurlijk wel sectoren in die minder sexy zijn dan tech. Dan heb je het over telecom, farma, banken, energie. Ja, dan praat je over 12, 13 keer de winst van volgend jaar. En een mooi dividendrendement. Dus zeg maar, die zorgen over de waarderingen van de markten, dat is gek genoeg maar een heel bepaald deel van de markt. In ieder geval niet dit deel.
En telecom gebeurt ook al wat, hè? Dat zie je ook. Hè? Altice, Orange Belgium. Dus private equity begint ook wakker te worden en roert zich daar ook. Nu, er zijn een aantal partijen waar nu ook naar gekeken wordt.
Het lijkt wel op alsof beleggers dus maar blijven bijkopen. Alsof zeg maar een klein dipje al wordt gezien als de correctie om toch maar weer in te stappen. Alsof ze de boot niet willen missen.
Ja, nou ja, het geld is gratis. Hè? Dat is natuurlijk het hele probleem. We betalen met z'n allen. Ik had eerst nog een paar rekeningetjes geopend bij de bank. Maar nu is alles terug naar een ton. Dus ja, je moet nu bij wijze van spreken, als je een beetje vermogen hebt, moet je zoveel rekeningen openen. Dat heeft geen zin meer. Je moet toch ergens naartoe. Het huisje voor je zoon en dochter in Amsterdam, ja, dat is nu ook echt belachelijk duur geworden. Dat je denkt, van, ja, dat heeft ook geen zin meer. Het geld moet ergens naartoe en dan is aandelenbeurzen lijkt een prima alternatief.
Beleggers reageerden deze week aanvankelijk een beetje nerveus op het besluit van de ECB om de steunaankopen wat terug te schroeven. Let wel, de steunaankopen die zijn opgezet na corona. De normale steunaankopen die worden niet verminderd. Najib, kunnen we eigenlijk wel spreken van taper of is dat nog lang niet aan de orde?
Nou, wel nee. Het is een beetje figuurzagen. En,
niet de overwinning van de haviken?
Zeker niet. Kijk, Amerika kun je misschien wel over taper gaan praten, maar daar is Europa nog niet. Kijk, in Amerika wordt dat echt wel een gespreksonderwerp volgend jaar. Nou, er wordt nu al veel over gesproken, maar volgend jaar zal er waarschijnlijk wel wat gaan gebeuren. Ja. In Europa zal je misschien volgende zomer dat voor het eerst, denk ik, aan de orde zien komen. Dus op zich heeft de Europese economie zich goed hersteld. Hè. We zitten nu nog maar volgens mij 0,5% onder het pre-corona niveau. Ja. Ja, ben je natuurlijk wel 2 jaar kwijt of 1,5 jaar kwijt. Maar we zijn er nog niet. En op zich, die terugschroeving van die aankopen, nou, het is heel marginaal, 20 miljard. Maar we hebben natuurlijk wel te maken ook nog steeds met inflatie, die toch wel aan de stevige kant is. Dus, maar ik vind het allemaal nog een beetje in de marge, eerlijk gezegd. Dus geen reden tot zorgen in Europa.
Wanneer denk jij, Etienne, dat ze daar wel echt serieus mee gaan beginnen? Of blijven we gewoon verslaafd, net als voor de coronacrisis, aan de steun van deze?
Nee, ik sluit me volledig aan bij Najib. En als je de uitspraken hoort van Lagarde, die zeggen, nou ja, we zijn wel lekker aan het golven, maar we liggen nog niet op de green. Ja, dat nodigt niet echt uit om heel snel te gaan taperen en alles snel terug te gaan schroeven. Ik zie het ook niet zo snel gebeuren. Zij praten trouwens wel over inflatiecijfers van nip boven de 2%. Ja, dat lijkt mij eerlijk gezegd, ik weet nog steeds niet alle data die daarin zitten, maar dat lijkt me wat weinig. Hè. Als je nu Axo van de week ziet, die zijn prijzen met 9% gaat verhogen, de grondstofkosten gaan 300 miljoen euro omhoog dit jaar. Ik kan me niet voorstellen dat we het dan hebben over een inflatie van 2%.
Maar in ieder geval met het huidige programma van aankopen kunnen ze bij de ECB tot volgens mij ongeveer mei volgend jaar toe.
Ja.
Dus ze zullen tegen het einde van het jaar wat meer duidelijkheid moeten geven over hoe ze daarna verder willen.
Ja.
Maar voorlopig dit jaar.
Nee, het zei ze ook, hè, december. Ja. December meer duidelijkheid.
Het is lang geleden dat we het hier in Beurstalk over de buffers van de banken hebben gehad. Maar het Centraal Planbureau heeft er deze week een proefballonnetje over opgelaten. De buffers van banken in Nederland en andere landen met een stabiele economie zijn aan de hoge kant. Wellicht moeten die omlaag. Nou, ik denk terug aan 2008, de paniek. Maar de pendule is nu naar de andere kant
door. Nee, ja, dat is natuurlijk heel lastig, hè? Want je hebt natuurlijk, we hebben een heel bankenlandschap in Europa. En iedereen weet natuurlijk dat de Nederlandse banken iets anders in elkaar steken dan de Spaanse en Italiaanse banken. En ik denk dat inderdaad, wat je ook tegenkomt, is dat de buffers bij Nederland best hoog zijn. En dat die best beter ingezet kunnen worden. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, als je Europa breed kijkt, dat in Spanje nog lang niet het geval is. Ja. Dus ik denk niet dat je dat allemaal over één kam moet scheren. Dat je het misschien zelfs per land moet gaan bekijken of iets interessant is of niet. Maar in Nederland zijn ze heel goed gecapitaliseerd. ABN boven de 18%, ING ik geloof 17%, Rabobank redelijk hoog. Dus wij zitten best hoog. Ja, dat is in Zuid-Europa niet het geval.
Kijk jij daarnaar, Najib?
Kijk, binnen Europa wil je natuurlijk de zaak wel harmoniseren voor de toekomst.
Ja.
Er wordt nu nog steeds verschil gemaakt, hè, tussen de verschillende landen. Dat heeft te maken met allerlei extra buffers die er afhankelijk van het risico van een land worden toegevoegd. En daarnaast zie je dat in Nederland de banken echt wel een stuk boven de minimumniveau zitten. Hè. Dus ze maken daar ook zelf een keuze in. Ze worden daar niet toe gedwongen door Europa. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de onzekerheid rondom Basel IV wat eraan komt. Mm. En kijk, Nederland heeft historisch gezien relatief weinig hypotheekverliezen gekend. Dat heeft natuurlijk te maken met ons sociale vangnet en zo. Maar als je kijkt naar andere landen, is dat natuurlijk heel anders. Dus ja, je moet daar wel verschillen in maken. Maar wat er nu speelt in Europa is dat wat ze noemen de risicoweging van hypotheken op je balans. En hoeveel moet je meenemen in die berekening van je ratio's. In Nederland vinden ze dat te laag. Ze willen daar een vloer. Ze willen dat hoger hebben. Want ze zijn bang dat sommige banken dat te laag hebben afgesteld. Mm. Waardoor die ratio's wel heel hoog lijken. Maar dat je jezelf een beetje voor de gek aan het houden bent. Mm. Die verhoging van die vloer, hè, dat minimum risicogewicht voor een hypotheek in Europa, dat geldt dan voor iedereen. Dus ook voor de hele veilige Nederlandse hypotheken. Maar dat zou wel betekenen dat de Nederlandse banken dan extra buffers moeten aanhouden.
Nog meer dan ze nu hebben?
Nee, nog meer dan het minimum wat ze zouden moeten aanhouden. En daarom zitten ze zo ver boven het minimum.
Okay.
En dat is niet alleen de grootbanken. Dat zijn alles in het bankenlandschap van Nederland wat die hypotheken heeft op zijn balans. Die houdt daar rekening mee met die verhoging van de risicogewicht. Dat is natuurlijk nogal een technisch verhaal. Maar het betekent dus in feite dat je rekening moet houden dat de hypotheek in de toekomst daar grotere verliezen uitkomen dan historisch gebleken is in Nederland. Maar omdat ze dat willen harmoniseren in Europa, doen ze dat een beetje op een, ja, laten we zeggen, lompe manier. En dat is ook de reden waarom dus de banken die extra buffers aanhouden en het ook nog niet uitkeren.
Moeten we dit dan misschien zien als een actie van het Centraal Planbureau om de Nederlandse banken een beetje te steunen in hun verzet daartegen of hun bezwaar daartegen? Of denk ik dan te achterdochtig?
Nou ja, op zich hebben ze wel een punt. Want het Centraal Planbureau heeft eigenlijk gekeken naar... Ja, wat is nou de volatiliteit van de economische groei? Hoe kwetsbaar ben je voor zeg maar, een slowdown in de wereld? En dan blijkt dat sommige economieën in Europa veel kwetsbaarder zijn. Nou ja, dat kan zijn doordat je een grotere afhankelijkheid hebt van kapitaalgoederen bijvoorbeeld. Of grotere handelsrelaties met China of met Amerika. Er zitten natuurlijk overal kleine verschillen tussen. En hoe... Ja, als je gediversificeerd bent, net zoals een beleggingsportefeuille, ja, dan ben je dus ook minder volatiel in je groei. En dat betekent ook dat je voor de banken minder buffers hoeft aan te houden voor kredietverliezen bijvoorbeeld, omdat de economie nou eenmaal robuuster is. Dat is natuurlijk een heel logisch verhaal. Wat dat er tegenover staat is natuurlijk de drang vanuit de ECB en vanuit de Baselregels om het allemaal wat beter vergelijkbaar te maken. Dat het risicogewicht van een hypotheek niet drie keer zo hoog is in Ierland dan ten opzichte van Nederland, of vier keer zo hoog, wat het nu is.
Alles wat moet naar de buffers voor hypotheken kan natuurlijk niet in de rest van de economie gestopt worden. En uiteindelijk, de banken zijn er natuurlijk ook om die bedrijven te stimuleren om te gaan lenen en te gaan ondernemen. En dat is natuurlijk eigenlijk wel een min voor Nederland dan.
Nou ja... Kijk, in principe als je hogere buffers aanhoudt, betekent dat de bank of efficiënter moet werken of hogere marges op zijn uitgezette gelden moet gaan maken. Ja. Dat helpt natuurlijk geen van beide. Nee. Nou ja, efficiënter werken is natuurlijk altijd goed.
Ja.
Lagere cost-to-income ratios, maar hogere marges op natuurlijk leningen weer niet.
Nee.
Het is niet een makkelijke puzzel om te leggen. Ik snap ook wel het belang van harmonisatie binnen de regels van Europa. Want ik weet nog wel het verhaal dat, volgens mij was het een jaar of 10 geleden, dat ze 10 banken dezelfde portefeuille stuurden met het verzoek om te kijken wat het risico erop was. Hoe zwaar telt een hypotheek mee? Nou, ze kregen 10 verschillende antwoorden.
Ja.
Dat is voor een toezichthouder natuurlijk ook niet te doen.
Nee.
Dus harmonisatie, denk ik, zal zwaarder wegen dan de mogelijkheid van de Nederlandse banken om lagere buffers aan te houden.
Wij doen
gezegd.
Gewoon mee.
Wij doen gewoon mee, ja.
Evergrande, dat is een Chinese projectontwikkelaar, bouwt woningen in China. En die heeft een schuld van 250 miljard euro en staat op omvallen. De koers van het aandeel is dit jaar met 75% gekelderd. En kredietbeoordelaars die luiden de noodklok. Analisten vrezen een domino-effect als het echt tot een faillissement komt. Etienne, is dit een potentiële Lehman? Is dit een zwarte zwaan?
Nou, het voordeel is van deze club, hè, met 250 miljard aan schuld, is een beetje too big to fail. Dus dat is leuk. Dus ik verwacht dat ze ermee wegkomen. Maar als dit de eerste gaat zijn, wat betekent dat dan voor de rest van de huizenprijzen, onder andere in China? Dat wordt natuurlijk best lastig.
Ja.
Want dit is natuurlijk de allergrootste. En wereldwijd was dit ook een top 150 speler qua beursgenoteerde ondernemingen. Ja, en je ziet nu, er blijft helemaal niks meer van over. Ja. Ik geloof dat die koers nog net boven de 3 Hongkong dollar is.
Ja.
En we begonnen het jaar op 17. Ja, het licht gaat gewoon uit. Maar het voordeel voor dit bedrijf zelf is, het is zo verschrikkelijk groot. Ze moeten op een of andere manier geholpen worden, want anders maak je alles kapot in China.
Maar het is ook het gevolg van het Chinese overheidsbeleid. Want die hebben bepaald dat vastgoedbedrijven hun schulden moeten afbouwen.
Ja.
Ja, dan ben je in feite, ja, dan weet de markt die panden moeten overnemen. Die gaan achteroverleunen.
Ja.
Ja. Dus dat is natuurlijk wel een groot probleem. Want dat speelt waarschijnlijk ook voor veel meer
vastgoedbedrijven. Ja, nee, ja, ik kan het alleen maar beamen. Dat is inderdaad zo. En ze moeten ook inderdaad hun schulden afbouwen. Maar ja, dit is het gevolg.
Ja.
Het enige voordeel voor hun is, ja, zij zijn de grootste. Dus ja, de overheid zal mee moeten gaan denken om dit toch op te lossen. Want ja. 250 miljard en ook al is China extreem groot. Ja, dit moet worden opgelost. Want dit zal zijn weerslag hebben op alles op gebied van vastgoed in China.
Denk jij dat ook, Najib? Dat de Chinese overheid wel zich ook hiermee zal gaan bemoeien?
Nou, het wordt geen bail-out.
Nee, dat
zeker niet. Kijk, er zijn ook een aantal andere ondernemingen wat in de problemen. Bijvoorbeeld ook een zogenaamde bad debt asset manager. Ja, die is veel kleiner en die is een veel belangrijker onderdeel van het ecosysteem. Maar wat ik in ieder geval begrepen heb van mijn gesprekken met mensen die wat dichter bij de situatie staan, is toch dat hier geen bel had gekomen.
Nee,
en Evergrande is al 10 jaar eigenlijk, ja, ik wil het geen dead man walking noemen, maar verdacht, zeg maar.
Ja.
En als je kijkt nu waar de obligaties handelen, die handelen nog maar op 32% van hun claim.
Ja.
Er zitten natuurlijk allerlei bankschulden die voorrang hebben. En het is niet zo transparant als je zou willen, natuurlijk als kredietanalist. Maar dat geeft al aan dat hier ook geen bail-out gaat komen. Ja. Die koersen zijn ook fors onderuit gekomen dit jaar. Die zijn gehalveerd. Ja. Maar het wordt niet een weekend. Oh nee, het lukt niet. Zoals Lehman destijds. En dan maandag gaan kijken wat er gebeurt. Ja. Dit is eigenlijk een soort een ongeluk in slow motion. En dit zal op een of andere manier geherstructureerd worden, waardoor de impact dus voor de markt Zo beperkt mogelijk gehouden zal worden.
Ja, dus maar je kon dit eigenlijk al bedenken. Hè? Want we kennen volgens mij allemaal nog wel de plaatjes 5, 6, 7 jaar geleden, waarin volledige Chinese steden werden gebouwd zonder dat er ook maar één inwoner was. En dan had je gewoon steden waarin gewoon 10, 20, 30.000 huizen in één keer werden opgeleverd. En er was gewoon nog geen activiteit. Daar woonde nog helemaal niemand.
Ja, nou, even later was die activiteit in heel veel van die steden er overigens wel.
Ja, ja.
Maar je ziet dat in zeg maar met name in buiten de allergrootste steden in China is er echt wel overschot aan vastgoed. Ja. Maar als je het hebt over Shenzhen, Shanghai, Beijing, is dat allemaal opgenomen.
Maar je ziet dus op het moment als er ergens 40.000 woningen zijn geplaatst en die worden niet gevuld. Ja, dat hoeft maar 1 of 2 keer te gebeuren en dan heb je dus dit scenario.
Ja. Nou, ze zijn te zwaar gefinancierd uiteindelijk. Ja. En dat is altijd eigenlijk al wel een achilleshiel van een aantal Chinese ondernemingen geweest. We hebben natuurlijk Anbang gehad. Vol gas de markt pakken. En ik heb 10 jaar geleden al researchrapporten over Evergrande gelezen. Over short sell rapporten, zeg ik er eerlijk bij.
Dat is goed geweest dan.
Ja, een beetje vroeg. Maar want het heeft nog een tijdje kunnen doorgaan. Maar wat er nu gaat gebeuren, ja, ik ben benieuwd wat er uitkomt. Maar de obligaties worden niet afgelost, laat ik het zo zeggen. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Niet. En dat is, in die zin is het dus, zeg maar, wat er vroeger gebeurde, de klassieke bail-out in China, dat ga je eigenlijk, het wordt steeds meer wat dat betreft de markteconomie. En ik denk dat de overheid ook nu niet gezien wil worden als een redder van zo'n onderneming.
Ja, ja.
Volgend jaar heb je het volgende volkscongres. Dat willen ze gewoon niet.
Nee.
Komt niet goed uit.
Het is interessant dat jij zegt, China wil gezien worden als een markteconomie. Maar als je kijkt naar techbedrijven, gaming, steeds meer, neemt die overheid grip op die bedrijven.
Ja.
Kortom,
dat is spannend als jij Chinese aandelen koopt.
Ja.
Ik ben blij dat we niet in China zitten.
Kijk jij er ook zo naar? Zie jij ook dat risico?
Nou, het is een extra risico, maar het constateert zich wel op een aantal sectoren specifiek. Ja. Je ziet wel overigens dat partijleden toegevoegd worden aan raden van besturen en commissarissen en zo.
Ja.
Maar ze hebben ingegrepen bij de techsector. Ik stuur ze altijd met veel plezier door aan mijn kinderen hoeveel uur per week ze mogen gamen in China.
3 uur, hè? 3 uur.
En, om even aan te geven, dat wordt echt aangepakt. De teksten daarover, ook over zo'n onderneming als Tencent, hè, toch een van de grote 2 techbedrijven in China, dat het niet alleen maar gaat om winst. Hè? Dus ja. Dat zijn natuurlijk wel teksten waar je nerveus van kan worden als belegger. Ze hebben ingegrepen bij de online opleidingen aanbieders. Omdat dat te duur zou zijn, onder andere. Het moet toegankelijker zijn. Het moet een gelijker speelveld worden voor iedereen. En daar is natuurlijk ook best wel wat voor te zeggen. Want als je kijkt naar de inkomens- en welvaartsongelijkheid in China, is die op hetzelfde niveau als Amerika.
Ja.
En misschien zelfs groter. Maar er zijn dus een aantal sectoren dus heel hard aangepakt. Hè? Dus die online opleidingsaanbieders, toen dat nieuws naar buiten kwam, ik geloof dat de dag daarna was het -50%.
Ja.
En dat betekent dus dus erg op je hoede zijn in China. En de vraag is of je er dan helemaal wel wil zijn. Nou ja, wij vinden van wel. Wij zitten daar ook al heel lang. Maar ik kan me heel goed begrijpen dat daardoor de Chinese aandelenmarkt als geheel in ieder geval voorlopig nog wel een stukje goedkoper is dan dat ze in ieder geval historisch geweest is. Vanwege de risico's.
Extra risico
en, precies, extra risico's, extra onzekerheid. Hoe ver dit gaat, weet ik niet. Ik weet ook niet of dit, maar ik denk het wel te maken heeft met het volkscongres volgend jaar. Waarin Xi toch formeel als president door mag gaan, want dan loopt zijn 10-jaarstermijn officieel af. Alles is wel geregeld dat het gewoon door kan gaan.
Ja,
maar het moet nog wel gebeuren. En ik kan het niet los van zien eigenlijk, wat er nu gebeurt. Maar het is natuurlijk voor beleggers een koude douche.
Ja.
Als jij in het weekend opeens leest dat er zo'n actie uitgehaald wordt. Dus nou, ik begrijp je heel goed, Etienne. Maar goed, wij komen er al 20 jaar elk jaar. Dus afgezien van vorig jaar. Zitten over mijn ook in kleinere bedrijven. Het is ook echt wel op een aantal problemen binnen de economie gericht. En we zijn het denk ik ook allemaal eens dat tech in de rest van de wereld ook wel wat extra regulering kan gebruiken.
Over tech gesproken, communicatie eigenlijk. We gaan naar Nederland. T-Mobile, de Nederlandse dochter van Deutsche Telekom, wordt verkocht aan Warburg Pincus en Apex. Dat zijn twee buitenlandse private equity partijen. Ze betalen er ruim 5 miljard euro voor, Etienne. Je zou zeggen, zorgen voor de concurrentie, maar de koers van KPN ging helemaal hoog. Kan je dat verklaren?
Ja, toen het verhaal bekend werd dat er nog wat andere partijen, strategische partijen, ook zaten te kijken naar T-Mobile, zag je KPN van de 280, 285 teruggaan naar de 260. Wij hebben trouwens bij Antouds positie en we hebben trouwens bijgekocht ook op die 260. En nu blijkt eigenlijk dat het gewoon keurig private equity is wat T-Mobile van tafel haalt. Ja, keurig is altijd iets. Hè. We kennen allemaal het verhaal van de HEMA.
Ja.
Maar ja, zo zitten die jongens in elkaar. Het is gewoon snijden in de kosten en de omzet op peil houden. En daarna met hogere winst en het liefst een wat hogere waardering het weer doorzetten. En dat gaat waarschijnlijk nu ook gebeuren. En de reden waarom KPN natuurlijk nu weer is teruggekomen, is dat die angst voor zware concurrentie, prijsverlagingen en dat soort zaken, dat denk ik redelijk mee gaat vallen. Als ze slim zijn, dan gaan ze het met name aan de achterkant efficiënter maken, kosten efficiënter maken. Maar als je kijkt naar waarderingen, dat vinden wij heel interessant. Hè? Maar zonder al te veel getallen te gaan noemen. Het is gekocht voor 5,1 miljard. Dat is 8,7 keer EBITDA. Nou, als je dat verhaal loslaat op KPN, dan kom je eigenlijk omgerekend al bij KPN op een koersdoel. Met een huidige koers is geloof ik €2,80. Kom je al op een koersdoel van 3,20. Maar het verschil is, T-Mobile heeft geen eigen netwerk. Is de nummer 3 in Nederland. KPN heeft een eigen netwerk en is de nummer 1. En T-Mobile verdient het met name in het mobiele stuk. De mobiele klant is vluchtiger dan de internetklant en de televisieklant, bij wijze van spreken. Meer vaste aansluitingen. Dus de waardering van KPN hoort automatisch een stuk hoger te zijn, buiten het feit dat ze een eigen netwerk hebben. Dus ik denk dat dit voor KPN eigenlijk een hele goede zet is en dat het eigenlijk logisch is. De afgelopen dagen dat je die koers weer 1% of 7-8 ziet herstellen. En ja, wat ons betreft zit er eigenlijk nog heel veel meer muziek in. En uiteindelijk, hè, dus dat is jammer voor de consument. Want eigenlijk doordat je nu ziet dat een Warburg Pincus en een Apex dit hebben overgenomen, ga je waarschijnlijk geen knijterharde concurrentie zien. En zijn ze gewoon blij met de tarieven die worden gerekend. En wat je bijvoorbeeld al ziet met Ziggo en met KPN. Jouw en mijn internetabonnementje, televisieabonnementje wordt elk jaar met €2,50 per maand of €2 per maand. Hè. Ze doen een beetje stuivertje wisselen. Er komt elk jaar gewoon €25 tot €30 komt erbij. En de investeringen zijn allemaal al gedaan. Hè. Er moet nu alleen nog, maar dat doet KPN met APG. Er moeten nog 1 miljoen glasvezellijnen de grond in. Maar uiteindelijk de grote investeringen zijn echt al geweest. Dus die telecomsector die je 10 jaar lang, en we hadden het er net al even over, 10 jaar lang niet had moeten hebben. Maar er gebeuren al wat dingen in België. Het Altice gaat van tafel. Nu hebben we T-Mobile. Ja, die sector, ook al is het heel suf en saai. En had je de afgelopen 10 jaar niet meer moeten hebben. Ik denk toch dat het interessanter is. En KPN is daar denk ik nu een beetje, ja, voor mij is het een beetje de winnaar.
Ja, voor de consument was het dus beter geweest inderdaad als Reliance die India het had gekocht. Ja, want dan hadden we.
Ja, die gingen gewoon voor marktaandeel. En die zeggen gewoon, we gaan nog wat verder omlaag met de prijs. Maar ja, dat is niet gebeurd. Dus,
ja, die hebben in India met grof geweld een marktpositie veroverd.
Ja.
Met wat is het, maandabonnementen van €3.
Ja,
en,
dus
ik snap die angst die er wel even was voor KPN. En de opluchting die daarna zeg maar, er was.
Maar je weet hoe dit gaat, hè? Die 5,1 miljard, waarschijnlijk stoppen ze er 2 miljard in. En 3 miljard financieren ze bij de banken. Nou, hier zit een hele mooie cashflow onder. Dus die 3 miljard die ze financieren, dat doen ze op 1,5% als het heel gek is. Maar niet veel meer, ik denk nog minder zelfs. En uiteindelijk als ze de kosten schrappen en ze krijgen de EBIT nog wat verder omhoog. Ja. Dan doen ze er over 4 tot 6 jaar een mooie strik omheen en dan pakken de jongens weer 50%.
Voor ik naar de luisteraarsvraag ga, wil ik het hebben over SDEC. Of ik neem daar eigenlijk ook nog één luisteraarsvraag bij mee. SDEC is een bedrijf in Deventer, maakt montagesystemen voor zonnepanelen. En SDEC wil naar de Nasdaq in Amerika. De verwachte omzet dit jaar is 350 miljoen euro. Groeit ook erg hard. Maar het hoopt ook op een miljarden waardering, Etienne. Gaat dat lukken?
Ja, je ziet dat met een concurrent van hun in Amerika genoteerd. En die ik ben de naam even kwijt, maar die weet jij ongetwijfeld erop.
Ja, ik heb hem ook niet praat, maar ik weet dat er een tweede speler is.
Een ja,
twee.
En die staat geloof ik op 5 miljard gewaardeerd. En dan is SDEC de nummer 1 met 350 miljoen euro omzet. En dat moet dan ook voor een paar miljard naar de beurs. Ja, dat geeft een beetje aan wat de gekte is op dit moment in de markt, hè. Want zij maken stalen montagedelen voor de zonnepanelen. Ja, ik zou denken een beetje Chinees, die kopieert dit in no time. Maar ja, ze hebben wel het grootste marktaandeel op dit moment. Het zou heel goed kunnen. Het is heel interessant om te volgen de komende maanden. Alhoewel die notering zal pas in het voorjaar gaan plaatsvinden, 2022. Mm. Maar ik snap dat ze het willen proberen. In Nederland hebben we Alphen. Begreep ik ook al niet waarom die waardering er is. We hebben Fastnet gehad met de laadstations naast de Shell benzinepompen. En dat ging op een tientje niet naar de beurs. En nu staat het ruim boven de 50 euro. Dus er gebeuren best leuke dingen. Dus ik kan me heel goed voorstellen als ik daar het bestuur was, dat ik denk van nou weet je wat, die gok ga ik gewoon wagen.
Grijpkans.
Ja, en een aantal maanden ga je het wel zien. Voor hetzelfde geld gaat het dubbel. Ik denk dat de fundamentals hier een beetje los moet laten. Het is niet iets wat bij de beleggers van Antaurus past. Als ik al 10 keer de omzet moet betalen voor een fabrikant die stalen montagepanelen maakt voor zonnepanelen, dan zijn wij de weg een beetje kwijt.
Nou, ze schijnen behoorlijk winstgevend te zijn, had ik ergens gelezen. Maar goed, je wilt het natuurlijk eerst zien. Maar ja, stalen montagesysteem of een Global Rooftop Solutions Provider. Dat, ja, dan ga je naar 10 keer de omzet, Etienne. Dat is heel simpel op dit moment.
Ja, dat is
die storytelling in die hoek, wat ook te maken heeft natuurlijk met de beweging van beleggers naar ESG, zoals het heet. Ja. Maatschappelijk verantwoorde beleggingen,
ja. Ja,
groene beleggingen. Daar wordt een premie voor betaald, een dikke premie. Dus inderdaad, ja, als jij dus tegen dat soort waarderingen aandelen kan uitgeven of aandelen kan plaatsen, dan moet je dat als goed bestuur eigenlijk
doen. Nee, tuurlijk. En ze krijgen waarschijnlijk een groen labeltje. Hè? En we zien nu zelf dat APG, die gaat, al die pensioenfondsen, die willen allemaal groen. Hè? Dus voor de mensen die zitten te wachten op een uitkering na hun 68ste, dat wordt een beetje lullig. Maar jouw euro's zijn wel heel groen en heel duurzaam. En als ze allemaal door hetzelfde poortje moeten, omdat er eigenlijk maar relatief te weinig aanbieders zijn in dit segment, ja, snap ik inderdaad dat ze naar de Nasdaq gaan.
Ja, dat klopt. Maar goed, de vraag is, wat is hun natuurlijke beschermingswal? Hoe moeilijk is dit om te kopiëren?
Ja, geen ASML. Ik denk dat het geen ASML is.
Ik heb gelezen dat, en dat is op zich tijdwinst, technisch is het een tijdwinst. Vroeger werden ze vastgeschroefd en nu hebben zij een kliksysteem bedacht.
Kijk.
En dat scheelt, ik geloof, de helft van de montagetijd. Dus je kunt ook veel meer monteren. Maar ja, inderdaad.
Ja, hoe ga je dat beschermen?
Het interessante is dus wat ik... Nou goed, ik geef toe, het was maar één artikel. Had het erover dat ze zeer winstgevend zijn. Hè? Dat is natuurlijk wel bijzonder. Over het algemeen hebben we het over dit soort verhalen. En 10 keer de omzet enzovoort. En dan is er ook nog niet eens winst.
Maar hoe lang hou je de voorsprong? Dat is het natuurlijk.
Als je een bepaalde voorsprong hebt en marges hebt waarvan je zeker weet dat je ze over 5 jaar niet meer hebt, omdat de concurrentie dan inmiddels jou ingehaald heeft.
Ja.
Ja, dat vind ik nogal lastig. Maar ja, goed.
Het kan.
Lees het prospectus. Ja. Er staat altijd heel veel in.
Kijk, ASML stond 15 jaar geleden ook 10, 11 euro. Dus ja, het kan allemaal.
Ja, 15, ja.
Nee, ik heb hem vaak gespeeld. Gekocht op 11, verkocht op 13. Dan was ik een hele grote fan. Heb ik 3 keer gedaan. En daarna kochten ze weer terug op 40. En toen gingen we er op 190 weer uit. Dus vertel maar niks over ASML. Ik wil niet weten wat er nu staat. Maar bij 190 was het voor ons te duur.
We gaan naar de luisteraarsvraag. En ik zei al, ik wil een vraag combineren met dit SDEC. Namelijk Schold Energy. Daar is een vraag binnengekomen. Rob, bij Bink kan ik inschrijven op de beursgang van Schold Energy. Het bedrijf uit Valkenswaard gaat volgende week naar de beurs. Gewoon op het Damrak hier. En ik hoop dat je gasten hier een blik op willen werpen. Vinden zij het aandeel interessant? Vraagt Robrecht.
Ja, ik denk, dat is een beetje voortbordurend op wat we net hebben besproken. Op het moment als er het woord energy in zit en we zien dit ook een beetje als een groen thema, ja, dan kan dit best heel erg leuk zijn. Het is wel voor ons, voor Antaurus is het niet interessant, hè, want het gaat om 20 miljoen aandelen in marktkapitalisatie. Het gaat tussen de 16 en 19 euro naar de beurs. Dus uiteindelijk is het een fondsje met een market cap van 350 miljoen. De aandelen die worden verkocht, die komen van private equity, het Nederlands private equity Waterland. Nou, die houden daarna nog iets meer dan de helft van de aandelen over. Die aandelen hebben ze trouwens zelf 5 jaar geleden gekocht voor iets van 120 miljoen euro. Dus als ze dat nu de eerste tranche wegbrengen en de green shoe wordt ook nog uitgeoefend, ja, dan maken ze daar al ruim 100% rendement op. Maar het kan best interessant zijn. Het is een energieverhaal, het is winstgevend. Redelijk steady business blijkt. Dus ik kan me voorstellen als particulier, ondanks dat de free float niet heel erg groot is. Ik bedoel, 1/3 van de aandelen komt naar de beurs. Dus vrij verhandelbaar is dan iets meer dan 100, 120 miljoen euro. Ik kan best interessant zijn. En Waterland gaat er voor de helft uit. Hè? Mm. Nou ja, kijk, ze hadden ook alles kunnen verkopen. Dus ik kan me voorstellen als particulier dat je best zegt, nou, ik schrijf gewoon in en kijk of ik het ritje mee kan maken om de volgende escape voor Waterland, om daar eventueel ook mee uit te stappen. En die koers zal waarschijnlijk een stukje hoger zijn dan wat er nu staat.
Najib, er is ook een vraag van Binnert binnengekomen. Die zegt, ik heb een vraag actueel. Door de beurskoersen die zo hard stijgen en de China-aandelen die achterblijven, tussen aanhalingstekens. Er zijn altijd twee uitspraken die je hoort. Cut your losses and let your profits run. En een aantal van mijn gasten hier in Beurstalk, die zeggen ook wel eens afromen en herverdelen. Zijn die twee uitspraken niet, spreken die elkaar niet tegen?
Nou, het zijn eigenlijk
wat moet je dus doen?
Ja, het zijn eigenlijk twee verschillende beleggingsstrategieën. De een is een soort momentumstrategie. En de andere die houdt diversificatie zeg maar in het oog. Mm. En gaat ervan uit dat op de lange termijn bedrijven niet het altijd beter zullen blijven doen dan de rest. Dat is overigens dus niet waar gebleken. Hè. Kijk naar bijvoorbeeld naar ASML naar de laatste jaren. Maar als jij zeg maar voor de eerste strategie gaat en niet herbalanceert. Sowieso in de professionele beleggingswereld kun je dat niet doen. Want op een gegeven moment, als je dat met ASML gedaan had, dan was je portefeuille nu 100% ASML geweest na 20, 30 jaar. Ja. Ik ken overigens iemand die in 1995 stukken baan had gekocht en stukken ASML en daar nooit iets aan gedaan heeft. Ja. Dat is een hele goede portefeuille gebleken, maar ja, het is geen goede beleggingsportefeuille, zeg maar. Ja.
Maar de baan ging naar nul en ASML
ging naar gewoon bizar. Bizar. Ja. Dus dat is een beetje. En dan moet je jezelf ook afvragen, waar beleg je voor? In principe, kijk, op de langere termijn zouden aandelen 1% of 6 à 7% moeten opleveren. Als je voorkosten, dus kosten laag houden en gespreide portefeuille. Maar het gaat niet heel hard. Ik bedoel, Jeff Bezos is niet rijk geworden door elke keer van Amazon een stukje te verkopen. Of Bill Gates met Microsoft. Als je een goede hebt en je weet het zeker. En dat is natuurlijk het grote probleem. Dat weet je dus nooit. Dus als beheerders van portefeuilles, in principe vanaf 15 posities ongeveer, heb je een goed gespreide portefeuille. Tenminste, als ze niet allemaal in dezelfde sector zitten en een beetje gelijk gewogen zijn, dan heb je een mooie portefeuille. En let your profits run. Uiteindelijk, het zijn maar gezegdes. Het staat of valt met je fundamentele analyse van een bedrijf. En als jij denkt dat het meer waard is, dan moet je erin blijven zitten. Ja. Kijk, normaal gesproken, stel nou dat het even geen bedrijf als ASML is of Amazon. En je hebt een bepaald koersdoel en je komt daar steeds dichterbij. Ja, je weging wordt groter en je opwaarts potentieel wordt kleiner. Zo kijken wij daarnaar. En dan is het dus logisch om dus te herverdelen. En bovendien voelt het ook wel goed. Om een beetje af te roken.
Nee, maar dat is ook wat we bij Antaurus doen. Dus je hebt een koersdoel. Ja. Dus op het moment dat je daar in de buurt komt en je hebt een ander idee wat een hoger koersdoel, een hoger potentieel heeft, ja, dan bouw je af, CQ, verkoop je de hele positie en draai je dat naar de volgende belegging. Ja,
het verhaal van Etienne over ASML kennen wij ook uit een aantal andere bedrijven. We hebben ooit een ritje gemaakt in Tencent. Ja, dat is ongeveer een factor 2000 geleden, zeg maar. Ja, in 2005, toen verkochten
ze... We gaan allebei huilend.
Ja, toen verkochten ze ook nog alleen maar... Wat zijn er van die ringtones, van vroeger? Ja. Dat was eigenlijk een belangrijke business voor ze. Ja. Dat hele internetstuk bestond nog niet.
Ja. Ja.
Dus als je dat afromen doet, zul je altijd van dit soort verhalen overhouden. Maar je hebt natuurlijk wel voor een deel geprofiteerd. Ja. En herbelegd in andere ondernemingen.
Is altijd leuk voor de verjaardagen.
Ja, precies. Dus je moet je niet blind staren op van ja, dat is na de hand nog doorgestegen. Je kunt beter dan toch, als je die lange termijn visie houdt, beter herverdelen.
Dat, wij verkochten ASML op, ik geloof, 37 keer de winst. Dat is te duur voor ons.
Je moet je verstand niet laten afpakken door een vuistregel.
Ja, ja.
Wat is het bedrijf waard voor je als je toevallig in die sector werkzaam bent en ziet dat het echt hartstikke goed gaat? En je denkt, van, nou, onze marktpositie is fantastisch. Hè? Bijvoorbeeld als je bij ASML werkt, kan ik me best voorstellen. Je denkt, van, nou, ik verkoop je helemaal niks. Nee. Want in de weekenden moeten we doorwerken en het gaat hartstikke goed. Maar normaal gesproken, voor de gemiddelde belegger, zou ik zeggen, hou de portefeuille gediversifieerd. En dat betekent nog wel, je kan best wel iets een tijdje wat een grotere positie aanhouden van bijvoorbeeld een ASML. Maar op een gegeven moment wordt het gewoon te groot.
Ja.
Je kan, stel nou dat wij dat Tencent aan hadden gehouden, dan was dat op een gegeven moment ook 70% van je portefeuille geworden.
Ja,
dat is geen beleggingsportefeuille meer.
Nee. Open vraag, ook een beetje een algemene vraag, Etienne. Wat zijn volgens u en uw gasten, nou dat ben niet ik, maar dat zijn jullie, momenteel goede defensieve beleggingen? Bijvoorbeeld in geval van een rentestijging of een andere beurscorrectie. Ik heb momenteel vrij veel tech over wat verschillende sectoren en regio's. Dat is een vraag van Daniel. Wat moet je doen?
Ja, nou kijk, tech is over het algemeen niet het meest defensieve in de portefeuille. En daar mag Daniel heel blij mee zijn, want die heeft het natuurlijk fantastisch gedaan. Hè? Die Nasdaq is door het dak gegaan de afgelopen paar jaar.
Vorig jaar bleek het heel defensief te zijn.
Ja, dat is wel weer waar. Dat is wel weer waar. In de februari, maart bedoel je, in die coronadip. Ja,
nou, met name met het herstel. Ze gingen in eerste instantie wel mee, kan ik me herinneren. Maar ja, het is natuurlijk wel een vrij eenzijdige portefeuille als ik het zo hoor.
Ja.
We hadden het er net al over dat er best wel grote delen van de markt zijn die heel aantrekkelijk geprijsd zijn, in ieder geval historisch gezien, maar ook in absolute zin best wel aantrekkelijk geprijsd zijn. Mm. En wat dat betreft, diversificatie helpt ook altijd je portefeuille in tijden van tegenslag. Mm. En kijk, als je kijkt naar sectoren die zouden, of dan minder last zouden moeten hebben van rentestijging en zo. Als iemand zich daar echt zorgen over zou maken. En dan kijk je weer meer in de value-hoek.
Ja.
Dus dan kijk je naar banken en verzekeraars. Die profiteren zelfs van rentestijging.
Vrij kaststromen, hoge dividenden.
Ja, dus dat zijn dan manieren om de portefeuille te diversifieren en minder kwetsbaar te maken voor rentestijging. Want tech reageert over het algemeen minder goed op de rentestijgingen, weet ik.
Ook een vraag, die vond ik nogal futuristisch, maar het bestaat, en dit is beursgenoteerd, lab-grown meat, in het goed Nederlands kweekvlees. Wat zeggen jouw experts over investeren in kweekvlees? Waar zien zij mogelijkheden, kantelpunten, hordes die te nemen zijn? Heb jij daar nog wel eens naar gekeken?
Nou, ik heb het een aantal keren geproefd, ik kan er nog niet helemaal aan wennen. Ik weet zeker dat er een markt voor is. Dus als je nu ziet, hè, voor een kilo vlees, wat daar aan productie aan vooraf gaat, CO2-uitstoot, water, noem alles maar op. Dat is gigantisch, nou ja, met een groeiende wereldbevolking. En doordat we gelukkig steeds meer beter letten op deze wereld, is dit absoluut een thema waar een markt voor is en wat zal groeien. Het enige is wel, dit staat in de kinderschoenen. En ja, weet je, bij Antaurus, we houden nooit van dingen die in de kinderschoenen staan. Wij houden altijd van dingen die vaak al wat meer bewezen zijn. Ik geloof er absoluut in, maar ik heb geen gevoel
bij
waardering. Ja, voor ons is het veel te vroeg.
Ja,
eens. Ook als je kijkt naar bedrijven zoals Beyond Meat.
Ja.
Natuurlijk op een spectaculaire waardering naar de beurs gekomen, omdat het heel hot was. Mm. Een beetje zoals de montagesystemen voor de zonnecellen.
Ja.
Het is een goed moment om met dat soort bedrijven naar de beurs te komen. Sindsdien heeft het niet veel gedaan.
Nee.
Het is nog niet winstgevend. Concurrentie neemt toe met name vanuit de bestaande spelers. Want het is niet zo dat bijvoorbeeld Unilever en Nestlé stilzitten. En denken, wij blijven gewoon doorgaan met echt... Nee, die komen ook met hun... die kopen dus andere start-ups op. En die hebben het kapitaal om dat goed te ontwikkelen.
Dat zou hier ook kunnen gebeuren natuurlijk.
En merk- en distributiekracht. Ja, over het algemeen, dat zag je overigens ook met de internetbubbel 20 jaar geleden, absorbeert zeg maar de bestaande marktleiders, absorberen die technologie en kennis vrij snel.
Ja.
En worden geduchte concurrenten en misschien zelfs zodanig goed dat jij het niet meer redt met jouw onderneming. Okay. Dat hebben we vaak genoeg gezien. En dat ik denk, het zijn overigens allemaal fantastische ontwikkelingen. Hè? Want als een bedrijf voor een hele hoge waardering naar de beurs gaat, betekent dus dat de ontwikkeling van die technologie toegang krijgt tot goedkoop kapitaal.
Ja.
En dat is uiteindelijk natuurlijk het belang van...
Kunnen we sneller doorontwikkelen.
Ja, het belang van de mensen en de bestrijding van de klimaatuitdagingen waar we voor staan.
Maar niet uiteindelijk niet per se voor de belegger.
Nou ja...
In dit bedrijf.
Ja, je moet daar voor jezelf een keuze in maken.
Ja.
Nogmaals, lees het prospectus, want daar mag niet in gelogen worden. Want anders hang je.
Dus daar staan altijd de prospectus in dit soort zaken is natuurlijk vrij sumier. Want er wordt geen winst gemaakt.
Nee,
er moet
maar
altijd geld bij.
Er staan altijd hele interessante teksten over de business en over hun eigen bedrijf. Hoe dat gepositioneerd is in de concurrentie. En daar staat die hele analyse eigenlijk in. Daar hoef je niet voor naar een grootbank. Ja, dat is een hele waardevolle bron van informatie voor dit soort nieuwe technologieën ook.
Een podcast is niets zonder een tip voor de luisteraar. Najib, jij past deze keer, Etienne. Je mag wat mij betreft 2 geven.
Jeetje, Mina. Nou ja, ik heb hem net al een beetje benoemd. Wij worden toch wel wat suffer en saaier. Worden toch wel wat voorzichtiger, ook op beurzen. KPN. Vinden wij een heel interessant aandeel. Dat vonden we al sinds december. Hebben we ook al toen al opgenomen. We hebben recentelijk bijgekocht. Nu de deal deze week van T-Mobile bevestigt eigenlijk onze case weer. Dat KPN een aandeel, ook al is het nu 2,80. Wij denken dat daar een procent of 30, 40 upside in zit in de komende 2 jaar. Zeker als de uitrol van de hele glasvezel verhaal is uitgerold. Is het wat ons betreft een heel mooi aandeel. Okay. En als ik dan nog een tweede mag noemen, maar die heb ik al een keer eerder genoemd, maar dat is ook alweer een procent of 50 geleden, ik denk een jaar terug, is het Belgische Dieteren.
Ja.
Dat heeft vooral bekend vanwege Carglass en Autototaalglas. Carglass wordt je mee doodgegooid met de reclames op tv. Nou, dat ding is afgelopen jaar van 50 naar 130 gestegen, dus dat is al heel hard gestegen. Nou, dan denkt iedereen van, nou, het is nu al heel groot in mijn portefeuille, dus ik moet dat kleiner maken, hè?
Ja.
Volgens de lezersvraag. Maar wij zeggen eigenlijk op 130, dit is een aandeel wat boven de 200 moet gaan staan. En eigenlijk binnen een paar jaar tijd.
Okay.
Ja, dus het is weer een boute uitspraak. Ik weet dat ik een paar jaar terug een keer 100 heb genoemd in het aandeel. Nou, toen heb ik allerlei reacties gekregen. Nou, die 100 zijn we nu gepasseerd en nu heb ik een nog grotere mond. En denk ik dat dit aandeel boven de 200 moet gaan staan over een jaar of 3.
Hartelijk dank Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund en Najib Nakat van Landschot Kempen. Dit was de 6e aflevering van het 2e seizoen van Beurstalk. Zoals al eerder gememoreerd praat ik straks even door met Martijn Rozemuller van Eck, de nieuwe partner van Beurstalk. Dat doe ik eens in de 2 weken en zometeen na de reguliere disclaimer heb ik het met Martijn over duurzaam beleggen. Dank voor het luisteren. Als je wil reageren of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob@beurstalk.com en vergeet niet om Beurstalk te nomineren op podcastawards.nl. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug. We gaan nog eventjes door met Beurstalk. Van Eck, aanbieder van beleggingsproducten, is een nieuwe partner van Beurstalk. En elke 2 weken spreken we met Martijn Rozemuller, CEO van Eck Europe, over een actueel onderwerp. Martijn, welkom. Deze week hebben we het over ESG-beleggen. En dat wordt steeds populairder bij particuliere beleggers, blijkt uit cijfers. Vrij vertaald hebben we het dan over duurzaam beleggen. Wat verstaat Van Eck onder duurzaam beleggen? Welke criteria houden jullie daarvoor aan?
Nou, we hebben eigenlijk twee invalshoeken als het gaat om duurzaam beleggen. Bij de bredere indices gaat het dan met name om uitsluiting. He, daar kun je denken aan wapens, tabak, gokbedrijven, bond. Maar we kiezen ook bij sommige thematische ETF's echt voor een, laten we zeggen, hele bewuste duurzame insteek van de belegging zelf. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan een ETF die zich richt op de overgang, de energietransitie en dan met name naar de waterstof ETF.
Zien jullie er dan ook op toe dat de producten waar jullie in beleggen die zo'n duurzaam of ESG-label hebben, dat die bedrijven zich daar dan ook aan houden?
Nou, we zijn natuurlijk in hoofdzaak een aanbieder van passieve beleggingsproducten. Hè, dus producten die een index volgen. Dat betekent dat we iets minder dan onze actieve tegenhangers in gesprek zijn met de bedrijven waar we in beleggen. Maar we stemmen wel over diverse zaken die op de aandeelhoudersvergadering aan bod komen. En zeker als daar een ESG-element bij zit, dan hebben we daar een stembeleid. Verder hebben we data providers die ons voorzien van data omtrent ESG. En onderdeel daarvan is een zogenaamde controversy service overeenkomst. Waarbij als er bij de bedrijven waar wij in beleggen bepaalde zaken naar boven zouden komen die conflicteren met het ESG-beleid wat we hebben vastgelegd. Ja, dan krijgen we daar een seintje. En dat zou in theorie dan kunnen resulteren in het uitsluiten van een dergelijk bedrijf binnen onze producten.
Kan het rendement van duurzaam beleggen zich ook meten met, laat ik het maar even, normaal beleggen noemen? Haal je er ook een mooi rendement op?
Ja, dat is natuurlijk een vraag die veel beleggers altijd hebben. Het is,
daar doen ze het voor.
Exact. Het is een prettig idee om iets goeds te doen. Maar je wil natuurlijk uiteindelijk ook dat je geld rendeert. Die vraag die speelt natuurlijk al jaren. En ik meen me te herinneren dat een van de grotere pensioenfondsen in Nederland ooit zei dat zij er eigenlijk van overtuigd zijn dat op de lange termijn duurzaam beleggen een zeker zo goed rendement geeft als het nu niet duurzame. En dat had wat hen betreft met name te maken met het feit dat bedrijven die duurzaamheid goed op de radar hebben staan, over het algemeen ook een beter risicomanagement hebben. Waardoor met name de downside eigenlijk beter beheerst wordt. Wij zien in ieder geval in zeg maar ons productenpalet dat duurzaam belegger zeker niet minder rendeert dan de niet duurzame variant. We hebben twee producten die heel sterk op elkaar lijken, waarbij de ene een strenge duurzame screening heeft en de ander niet. Nou, die ETF met die duurzame screening, de Sustainable World, die heeft het eigenlijk de laatste tijd zelfs iets beter gedaan dan de niet duurzame variant. Ja, of zoiets natuurlijk tot de lengte van jaren ook blijft outperformen, weet je vooraf niet. Maar het hoeft dus zeker niet zo te zijn dat duurzaam beleggen ten koste gaat van rendement.
Hoe zie jij de toekomst van normaal beleggen? Is dat op termijn nog houdbaar? Want er zijn ook vermogensbeheerders die ervan uitgaan dat duurzaam de norm wordt en dat het normale minder normaal wordt. Hè? Denk aan pensioenfondsen die bijvoorbeeld uit fossiele brandstoffen stappen.
Nou, ik denk dat dat een heel interessante vraag is. Eigenlijk toen wij ooit, inmiddels snel rekenen, een jaar of 8 geleden, met onze eerste duurzame ETF kwamen. Toen was het echt nog een niche-markt. Toen was duurzaam beleggen een klein onderdeel van de markt. En er waren een paar echte die-hard mensen in geïnteresseerd. Maar het grootste deel was de mainstream belegger. Die keek daar nog niet echt naar. Toen kregen we wel een beetje het idee dat dat uiteindelijk zou gaan verschuiven. En dat misschien uiteindelijk wel het gewone beleggen de niche zou worden. En de reden daarvoor is dat het duurzaam beleggen zoals het toen was, was echt ingegeven door een aantal beleggers die graag op een duurzame manier hun geld wilden laten renderen. Maar wat je nu de afgelopen jaren gezien hebt, is dat vanuit overheden beleggers eigenlijk worden aangespoord om dat duurzame aspect te gebruiken om de achterliggende bedrijven te dwingen duurzamer hun bedrijfsvoering te doen. En ik denk dat dat uiteindelijk het einddoel is. Dus dat bedrijven in welke sector ze dan ook actief zijn, steeds meer letten op die ESG-criteria. En dus zelf steeds duurzamer worden. Waardoor er steeds minder niet duurzame bedrijven overblijven om in te beleggen. En uiteindelijk dus duurzaamheid echt de norm wordt en hooguit nog een vice fund noemen, waar dan nog alle restcategorieën, want er zullen wellicht nog best een tijd bedrijven actief blijven in de sigarettenindustrie of de bondindustrie of de wapenindustrie. Maar die groep zal steeds kleiner worden en die zal dan eerder de uitzondering zijn dan de regel.
Als je dan kijkt naar Van Eck, wat hebben jullie specifiek op het gebied van duurzaam beleggen voor beleggers?
Nou, we hebben eigenlijk, zoals ik net noemde, al sinds 2013 een Sustainable World ETF. Een ETF die wereldwijd belegt in grote bedrijven die door onze screening komen. En die screening die ziet dan toe op een aantal van de belangrijke categorieën binnen ESG. Die ETF die heeft een mooi track record, heeft het goed gedaan. Daarnaast Ja, want dit product is dan puur op basis van uitsluiting, maar volgt verder wel een brede markt. Daarnaast hebben we ook een speciaal aantal thematische ETF's, hè, waarvan er in ieder geval één echt heel erg bezig is met ESG en dan met name vanuit de E, de environment. Dat is namelijk een ETF die richt zich op bedrijven die actief zijn in de waterstofindustrie, de waterstof-economie, hè, waarbij het belang wat gediend wordt natuurlijk met name de energietransitie is. Je noemde net al eventjes, hè, bepaalde bedrijven die niet meer willen beleggen in, of bepaalde beleggers moet ik zeggen, die niet meer willen beleggen in fossiele brandstoffen. Nou, hè, we zien heel duidelijk een trend, hè, naar schonere energie. We denken dat waterstof daar een belangrijke rol in gaat spelen. En we hebben dus een ETF gebouwd die een index volgt, die bedrijven uitkiest die op een of andere manier relevant zijn voor die waterstofsector. En ja, dat is denk ik een mooi voorbeeld van een ETF die dus heel actief een bepaald segment, hè, binnen dat ESG-veld ondersteunt.
Dankjewel, Martijn. De gepresenteerde informatie door Van Eck Asset Management BV en de aan haar verbonden en gelieerde bedrijven samen Van Eck is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden aan Nederlandse beleggers die Nederlands belastingplichtig zijn en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een UCTIS-beheerder, loop geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie of het essentiële informatiedocument. Meer informatie www.vaneketfs.nl